Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hopen onze beide diensten voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Harry Bodewits is vanmorgen de organist. De bloemengroet van vandaag gaat naar zuster C. Hogeweg aan de Blauwweg. Dan, broeders en zusters, de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 457. Uit het liedboek Gezang 457 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we psalm 86. De verzen 1 en 3. Psalm 86, de verzen 1 en 3 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we weer van psalm 86. Dan zingen we vers 6. Psalm 86, vers 6, zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing zingen we het bekende kinderlied, Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Het kinderlied. En nadat de kinderen naar de zondagschool zijn gegaan, zingen we psalm 14... In de nieuwe berijming. Psalm 14 in de nieuwe berijming zingen we als de kinderen naar de zondagschool gaan. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 461. Gezang 481, herstel, 481 zingen we na de verkondiging. Gezang 481 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot psalm 72... De verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 72, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Genesis. Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18 is de schriftlezing. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en ik ontmoet u graag weer vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Thank you. Tweede poging, ja, nu ben ik verstaanbaar. Goedemorgen gemeente, gasten hier of wanneer u op een andere manier met ons meeluistert, zijn hartelijk welkom in deze morgendienst waarin onze predikant dominee Vogel ons voorgaat. De kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. En voor de eerste mededeling die gaat over de Zuidhovendag. En dan wil ik de voorzitter van de commissie, Alice Huijer, graag uitnodigen als die aanwezig is. Kijk.
Nou, zoals jullie allemaal wel zullen weten, hebben we gisteren onze Zuidhovendag gehad. En die is echt heel geslaagd, kan ik wel zeggen. We hebben mooi weer gehad. We hebben goede ontmoetingen en gesprekken met elkaar gehad. En alle activiteiten zijn ook geslaagd. En de opbrengst van de dag is €7400. En de helft daarvan, €3700, zal dan naar Stichting Present gaan. Dat wilde ik even meedelen. Dank u wel.
Ja, hartelijk bedankt ook. Gisteren is ook het nieuwe jeugdhonk geopend. En de kerkenraad bedankt allen die daar een inzet voor hebben gegeven. En hoopt dat het mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Dan is er dinsdag 8 oktober een koffieochtend voor de wijken M en N bij de familie Fase. En voor moeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar is er een moederochtend. En die wordt gehouden in de Kandelaarkerk op 11 oktober, vrijdag, om 9:30. En als u nog vragen of verdere informatie wilt, kunt u terecht bij Jacqueline Litooi. En dan is er ook nog na de dienst koffie drinken. En ik hoorde net dat we gezegend waren met heel veel gebak nog van gisteren. Dus blijft u vooral na de dienst nog even napraten. Voor u of als u gast bent. Dan wenst de kerkenraad u nog een gezegende dienst. En we willen zingen gezang 457. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 86, het eerste en het derde vers. Psalm 86, vers 1 en 3 in de oude berijming. We luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we vers 6 uit Psalm 86, ook uit de oude berijming. Leer mij naar uw wil te handelen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zullen samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we mogen ook vandaag hier weer zijn. Gisteren mochten we vele mensen ontmoeten hier in de kerk van de kerk en van buiten de kerk. We willen u danken voor de fijne dag die we gisteren als gemeente ook mochten ontvangen uit uw hand. En we zien daarin toch ook uw goedheid voor ons, dat u ons zoveel geeft. En we danken u dat alles ook meewerkte en dat de zegen waarom we vroegen, dat u ook die ons gegeven hebt. We danken u dat u naar ons omkijkt, dat u zich met ons bemoeit, dat u ons zoveel goede dingen geeft. Ook denken we aan het jeugdhonk dat geopend is en wat ook voor onze jongeren hopelijk veel mag betekenen, als een plek waar ze graag zullen komen en waar we elkaar mogen vasthouden en elkaar mogen meenemen op de weg achter u aan. U geeft ons wel heel veel. En het is ook in een week als deze week, waarin er van alles gebeurt in deze wereld, zo heel bijzonder eigenlijk, dat we in alle rust en vrede onze dingen kunnen doen. En soms denken we wel eens, en Heere God, wilt u geven dat we dat nooit vergeten, waaraan hebben we dat verdiend? We danken u voor uw goedheid. We danken u voor uw zorg. En niet alleen zo op zulke dagen, maar elke morgen was u er. Iedere morgen is uw goede tierenheid er, staat er ergens. En zo is het. Elke morgen waar we opstaan, mogen we denken aan u, die ons uw liefde geeft. Dat we er nog zijn, dat u ons in het leven laat, dat u ons zoveel dingen geeft. Eigenlijk begrijpen we daar helemaal niets van. U weet precies wie we zijn. En als we kijken naar andere mensen, beseffen we heel goed, Heere God, dat we niks voor hebben. We zijn precies als alle andere mensen. Maar iedere morgen is uw goede tierenheid er weer. Heere, we danken u voor wie u voor ons wil zijn. In voor- en tegenspoed. In rijkdom en armoede. Gezondheid en ziekte. In alle seizoenen van ons leven. We danken u dat u dat wil doen. Als het inderdaad gaat over onze gezondheid. Dat u onze God wil zijn. Dat u ook ons helpt. Als er spannend is op ons werk. Wil u danken voor de goede uitslagen die er mochten zijn. Dat mensen toch aan het werk mochten blijven. We danken u voor uw goedheid. We weten ook dat het soms heel anders loopt. En dan weten we ook dat uw goedheid niet verdwenen is. Uw goede tierenheid is er in voor- en tegenspoed elke morgen. Maar soms hebben we wat harder uw hulp nodig. Wees u dan ook in onze levens aanwezig. We zijn hier vanmorgen weer bij elkaar om samen te luisteren naar het evangelie. En we bidden van u, wees u bij ons. Geef dat uw woord voor ons leven heel duidelijk mag zijn. En dat we daardoor ook weer gestimuleerd worden om in ons dagelijks leven van maandag tot en met zaterdag onze weg achter u aan te gaan. En als we bidden om gestimuleerd te worden, dan bidden we eigenlijk om de werking van uw Heilige Geest. Heere God, we zijn maar gewone mensen, we belijden dat nogmaals en we moeten dat ook vaak tot onze schande bekennen. Maar Heere God, als u in ons leven bent door uw Heilige Geest, Heere, dan kunnen we de weg achter uw Zoon aan. Heere, stelt u ons dan ook zo tot een zegen, ook in de komende week. Maar wilt u tot ons spreken vanmorgen? Ook tot de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan. Wees u met de hele gemeente, ook met allen die thuis meeluisteren, via de kerktelefoon of het internet. Wees u met heel uw kerk over heel deze wereld. Uw kerk hier in Nederland, maar ook in Noord-Korea, in Afghanistan en waar dan ook christenen samenkomen. Zegent u deze wereld, zegent u uw kerk voor deze wereld en zegent u uw kerk in deze wereld. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Genesis 18. Genesis 18 is een lang hoofdstuk en het lijken twee heel verschillende dingen te zijn. Het gaat eerst over God die bij Abraham op bezoek komt en hem weer een zoon belooft. En dan over Abrahams voorbeden voor Sodom, maar het hangt helemaal met elkaar samen. Genesis 18. We lezen daar. En de Heere verscheen aan Abraham bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hen uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde en hij zei, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neer onder de boom. Dan wil ik u een beter brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zei, haast u, drie maten fijn meel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor, en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zei, daar, in de tent. En hij zei, voorzeker zal ik over een jaar tot u weerkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn Heer oud is? Toen zei de Heer tot Abraham, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? De bestemde tijd over een jaar zal ik tot u weerkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen loochende Sara het. Ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Doch hij zei, nee, gij hebt wel gelachen. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heeren aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zeiden de Heeren, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil neerdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. En Abraham trad nader en zei, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken, ter wille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En de Heere zei, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult gij dan om die 5 de gehele stad verwoesten? En hij zei, ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En hij sprak verder tot hem en zei, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zei, ik zal het niet doen ter wille van de 40. En hij zei, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eens spreek. Misschien worden er daar 30 gevonden. En hij zei, ik zal het niet doen indien ik er daar 30 vind. En hij zei, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken. Misschien worden er daar 20 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 20. En hij zei, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eenmaal spreek. Misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 10. Toen ging de Heere weg nadat hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek zijn eigenlijk 3 teksten. Dat is vers 14. En daar is de vraag, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En vers 17. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En vers 23. Zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst toch met elkaar zingen. Eerst met onze kinderen en we gaan het lied zingen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat God niet kan doen. Wie kent dat lied? Ja? Dat gaat goed komen. Dat weet ik wel zeker. Ja, je ook. Okay. Thank you. Het waren wel twee heel verschillende liederen zo achter elkaar. Een heel andere melodie, maar ook andere zeggingskracht. Na de preek zingen we gezang 481. O grote God, die liefde zijt. Zou het nou God zijn die daar langskomt, de Heere God zelf bij Abraham? En dat lijkt er helemaal niet op, hè? En ik denk dat Abraham daar ook helemaal niet op rekent. En in zekere zin weet Abraham het al wat God tegen hem gaat zeggen. God heeft hem, en dat hebben we de vorige keer gelezen, zo duidelijk gemaakt dat hij daarop kan vertrouwen. Hij weet het. God zal zijn waarheid niet meer krenken. En hij denkt aan zijn verbond. Maar toch komt God langs. In levende lijve. Ja, ik denk dat het een heel bijzondere gebeurtenis is. Een ongekend bijzondere gebeurtenis. Ja, we weten hoe het gegaan is, maar we beseffen eigenlijk niet wat de Heere God daar nou mee deed. Zo dichtbij kwam God met zijn majesteit bij een gewoon mensenkind. Zo dichtbij. We weten wel, zo schrijft de schrijver aan de brief aan de Hebreeën ook, sommigen hebben engelen geherbergd, dat is ook zo. Zonder het zelf te weten, maar dat God nou zelf komt. Zelf naar Abraham toe komt. Waarom doet hij dat nou eigenlijk? Nou, dat geeft in ieder geval aan dat het hoofdstuk dat we lezen in ieder geval een heel belangrijk hoofdstuk is. Het is zo ongekend bijzonder dat God bij mensen komt wonen. Ja, je kunt zeggen van ja, maar dat lezen we in de godenverhalen van de Grieken en de Romeinen ook, dat de goden even een wandelingetje op aarde kwamen doen. Maar we hebben net nog gezongen, hè, dat er niemand God kan zien. En dat was ook heel duidelijk het verhaal van de Bijbel. En dan komt God, ja, als een mens, zomaar bij Abraham op bezoek. Dat moet iets bijzonders betekenen. We hebben gezongen, heilig, heilig, heilig. Nou, daar word je klein van. Dan zou je eigenlijk op je knieën moeten knielen voor God. Maar God komt als een gewoon mens. Het gaat ook zo heel gewoon, hè? Abraham zit in zijn tent op het heetst van de dag. En hij slaat zijn ogen op en ziet. En dan betekent waarschijnlijk dat hij zoiets als een, ja, wat doe je op het heetst van de dag? Dan lig je een uiltje te knappen. En opeens staan er 3 mannen. Nou, wie doet dat nou op het heetst van de dag? Zomaar ergens aankomen. Nou, dan moet je een bijzondere reden hebben. En reken maar dat Abraham razend nieuwsgierig is. Wat komen die mensen doen? Ze komen voor hem, dat weet hij. Ga niet aan uw knecht voorbij. Hij is razend nieuwsgierig, maar hij zegt niet, wat kom je doen? En vertel eens even. Nee, dat hele stuk van gastvrijheid, dat duurt wel een uur, minstens een uur. Want hij zegt tegen Sarah, ga snel wat koeken bakken. Nou, dat duurt eventjes natuurlijk. En hij zorgt dat er een kalf komt en dat moet nog geslacht worden. En moet nog gebraden worden. Nou, dat duurt eventjes. Dat is niet iets van 5 minuten. Nou, 5 minuten kan ik nog eventjes mijn nieuwsgierigheid bedwingen. Maar dat duurt natuurlijk een hele tijd. En al die tijd gaat er door Abraham heen. Wat komen ze doen? Ja, we weten niet precies natuurlijk hoe dat nu was. En hoe de Heere God nu daar kwam. En hoe Abraham dat wist. Maar één van hen blijkt de Heere God zelf te zijn. En ja, dat blijkt na dat hele lange wachten. En Abraham wacht ook nog tot ze al het eten op hebben. En dan hebben ze een gesprek. En het gesprek gaat over deze vraag. En dat is niet een onbelangrijke vraag. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Die vraag, daar gaat het eigenlijk over. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En die drie mannen zeggen van dat Sara een zoon zal krijgen. En dat ze daar niet om moet lachen, want ze horen dat wel. Of God hoort dat. Sara zal een zoon krijgen. Sara lacht. Zoals Abraham, en dat hebben we de vorige week gelezen, ook zelf gelachen heeft om die opmerking. Hoe kan dat nou? We zijn stok in stok oud. Het kan helemaal niet meer. Twee oude mensen. Moet er nou uit ons nog een kind komen? En ze lachen om zichzelf en om de hele situatie. En toch. Waarom lacht Sara? Waarom? Nou. Ja, waarom lacht Sara? En waarom lachen we? Ja, waarom lachen we als mensen soms dingen tegen ons vertellen waarvan je zegt van, nou, dat zal toch wel niet meer gebeuren. Maar als God het nou zelf zegt. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Weet je wat dat betekent? Nou, gewoon dat wat er staat natuurlijk. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan kun je een hele hoop over plussen en minnen, maar dat staat er gewoon. En de Heere God zegt dat tegen Abraham en tegen Sara. Tegen mensen bij wie eigenlijk helemaal niks meer kon natuurlijk. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, staat er. Nou, ze kon geen kinderen meer krijgen. Het was heel al lang, het was nooit vruchtbaar geweest waarschijnlijk, maar nu helemaal niet meer. Het zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dat betekent gewoon dat het onmogelijke, ja, voor ons mensen wel onmogelijk is. Maar dat het onmogelijke voor God niet onmogelijk is. Je kunt lachen om dingen die niet kunnen, maar zou je God in het gezicht ook durven uitlachen? Zou er voor God iets onmogelijk zijn? Nee, er gebeuren niet altijd onmogelijke dingen. He, want je zou kunnen gaan denken van, ja, zou God dan alles kunnen? Zou God als ik dit boekje op de grond gooi, hem ook weer naar boven kunnen laten gaan? Natuurlijk kan niet dat. Gelukkig gebeurt het niet altijd. Maar die vraag stellen, hè? Die vraag stellen of iets onmogelijk is, moet je niet aan God doen. Die vraag moet je niet aan God stellen. Kan het wel? Een God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die ons gemaakt heeft. Die heel deze wereld in zijn hand heeft. Waarom zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Zou er voor God iets onmogelijk zijn? En dat betekent, als je met hem in gesprek gaat, dan moet je maar niet twijfelen aan zijn mogelijkheden. Als je hem iets vraagt, dan moet je maar niet denken van, ja, ik weet niet of hij het kan. Iets anders is of hij het wil natuurlijk. Niet alles wat wij willen, wil hij ook, dat weten we ook wel. Maar met hoeveel vertrouwen bid je eigenlijk? En de Heere God zegt het hier zelf, hè? Hij zegt het zelf tegen Sara en Abraham. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? En ik denk dat dat een geweldige bemoediging is voor ons gebed, maar ook een geweldige correctie op ons gebed. Want hoe vaak bidden we niet om dingen waarvan we denken, nou, ik weet niet of het gebeurt hoor. Ik denk niet dat het mogelijk is. Nou, dat zal wel niet zo vaak lopen, maar en we bidden er wel op. Nou, ik zou zeggen, bid wel of bid niet. En Jacobus zegt van, als je bidt, dan moet je niet zijn als een golf van de zee, hè, die op en neer geslingerd wordt. En ik zeg niet dat het zo moet. Maar je hoort hier in deze woorden. Hè? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Iets van, weet met wie je te maken hebt. Als je tot met mij spreekt. En als ik je iets beloof. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Dus het geeft heel veel vertrouwen. En dat betekent dat ons wantrouwen en ons kleingeloof eraan moeten. En dat je die op mag geven. Zou voor hem iets onmogelijk zijn. Een enorm belangrijk zinnetje. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn. Wat weer ergens moet blijven haken in je leven. Nee, God doet niet alles. En God belooft ons ook niet alles. Maar je hoeft niet aan zijn macht te twijfelen.
En je hoeft helemaal niet aan zijn liefde te twijfelen, maar ook niet aan zijn macht te twijfelen. En als wij hier nou samen zijn, in de naam van de drie enige God, dan zijn we samen in het vertrouwen op hem, de drie enige. En zou voor de Heere, voor hem nou, iets onmogelijk zijn. Dat was het eerste zou. Het tweede staat niet op bladzijde 2 van uw papier, maar dat staat in vers 17. Had ik er tussen moeten zetten. Zou ik, dat is vers 17, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat staat in het overleg dat de Heer met zichzelf heeft. God denkt na over Abraham. En wat zijn plannen zijn. En wat hij met Abraham voor heeft. Hij zal hem een groot man maken. Hij zal heel veel betekenen in deze wereld. En in hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Abraham is een groot mens. En God weet dat. En het is allemaal zo heel gewoon menselijk beschreven. Hè? Zo heel gewoon. Alsof God gewoon een mens is. Zo heel bazaal. Hij overlegt met zichzelf en hij staat open voor mensen. Maar God gaat wel wat doen. Hij gaat naar Sodom en hij zal die stad vernietigen. Ja, Sodom springt eruit en daar hebben we het de volgende keer wel over. Wat goddeloosheid betreft. Er gaat wat gebeuren. Maar dat gaat God nu aan Abraham meedelen. Hij gaat overleggen eigenlijk. Waarom zou ik voor Abraham dingen verborgen houden? Nou ja, waarom? Daar kunnen we ons heel wat bij voorstellen waarom dat gebeurt. Hè? Abraham is een mens en God is God. En Abraham, we noemen hem wel de vader alle gelovigen, maar we hebben hem ook gezien in zijn twijfel en in zijn ongeloof. Dus zo geweldig gelovig is Abraham ook niet dat je hem op een voetstuk zegt. Dat je zegt, nou dat is hem. Waarom zou God dingen aan Abraham vertellen? Maar Abraham is heel belangrijk voor God. Abraham is zo belangrijk voor God. Niet uit noodzaak dat God hem nodig heeft. Maar omdat God voor hem gekozen heeft. Ja, uit grondeloze barmhartigheid zeggen we dan. Maar dat is het ook. God kiest voor Abraham en vindt hem belangrijk. Niet omdat Abraham belangrijk was. Maar omdat God hem belangrijk maakt. He, zoals God later zou spreken met Mozes. Er staat er ook van, zoals een vriend spreekt met zijn vriend. Ja, als ik er zo over bezig ben, denk ik van, ik begrijp er helemaal niks van. Er zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn om ook met een gewoon mensenkind gewoon te spreken. Zou het voor God te wonderlijk zijn om gewoon maar als een mens met een mens te spreken? Is het niet zo heel bijzonder dat God zo met mensen omgaat? Nee, God blijft God. En mensen blijven mensen. Maar er zit een zo grote intimiteit in. Hè? Zou ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? Er zit een zo grote intimiteit in. En dat is niet alleen met Abraham zo. Hè? En het is groter. En God wil nabijer met ons omgaan dan wij ooit gedacht hebben. De Heer Jezus zegt het zelf. Hè? Ik heb u geen slaven genoemd, zegt hij tegen zijn discipelen. Want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Die moet alleen maar doen wat er hem opgedragen wordt. U heb ik vrienden genoemd. En dat is wel zo bijzonder. En ik hoop dat u dat ook op u ergens opslaat. Hè? Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zou ik voor een mens verbergen wat ik ga doen? Zou God... Je zou zeggen, ja natuurlijk verbergt hij dat. Maar dat doet het niet. Nee, het is niet zo dat God alles overlegt met ons. Hij blijft God. Maar het is wel zo dat hij heel dicht bij ons komt. Heel dicht bij ons hart komt. Dat God ons kent. Dat God ons bij name roept. Dat we kunnen bidden. Dat hij ons kent en dat hij ons hoort en dat hij ons verhoort. Dat ons leven voor hem open mag liggen. En dat we niet onzeker hoeven te zijn over de vraag hoe hij over ons denkt. God is veel minder afstandelijk dan wij vaak denken. Zo nabij met zijn majesteit. Veel intiemer. Hoe staat het in de catechismus? Door zijn Heilige Geest wijkt hij nimmer meer van ons. Altijd bij ons. En wat staat er, zegt Paulus, hè, dat door het geloof Christus in uw harten woning mogen maken. Dat hij in ons hart wil wonen. Zo nabij. En dan kun je toch moeilijk volhouden dat God die verre God is. Die op een afstand blijft. Nou, dat wordt getriggerd, hè, door dat zinnetje. Zou ik iets voor Abraham verborgen houden? Nou, en dat alles, dat geeft Abraham moed. He, God die bij hem langskomt, dat is het eerste. God de Heere voor wie niets onmogelijk is. God die niks voor hem verborgen houdt. Dat geeft Abraham geweldig veel moed om verder te gaan. En nou komen we bij dat laatste, he, over Sodom. God die iets gaat doen met Sodom. God die het oordeel over Sodom gaat voltrekken. En Abraham weet het. En hij put moed. Moed uit alles wat God gezegd heeft. Bij hem langsgekomen. Zou er voor de Heer iets te onmogelijk zijn? Zou ik voor Abraham iets verbergen? En Abraham krijgt moed. En we luisteren mee. Niet, ja, je kunt meeluisteren naar een oud verhaal van vroeger. Nou, wel heel bijzonder met Abraham. Nee, we luisteren naar de vraag hoe een mens mag leven met God. Daar gaat het om. Met zoveel vrijmoedigheid. Nee, niet respectloosheid, dat is wat anders. Hè? Vrijmoedigheid betekent niet dat je geen respect hebt voor God. Dat heeft Abraham ook, dat lezen we straks ook. Heel nadrukkelijk. Maar met vrijmoedigheid, met recht van spreken. God legt het hem in de handen. Hij komt langs als een mens. Hij zegt, zou er van mij iets onmogelijk zijn? En ik verberg niks voor je. Met andere woorden, Abraham, stel je vraag. Hè, mens... Gemeente, stel je vragen aan God. Kom met je verhaal. Het is eigenlijk gewoon al die dingen, hè, die je voor afspelen. Het is gewoon een uitnodiging om met God te spreken. En niet alleen voor het verhaal van vroeger, maar voor het verhaal van vandaag. Hè, voor uw verhaal, voor uw levensverhaal, waar u mee bezig bent, waar jij tegenaan loopt. God die langskomt. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Zou ik voor Abraham verbergen? En Abraham pakt het op. En hij pakt het allemaal heel prachtig op. Maar hij stelt ook een heel uiterst scherpe vraag. Eigenlijk een vraag waarvan je zegt van, hoe durf je die te stellen? Een vraag die uiteindelijk hierop neerkomt. En dat is vers 23. Of vers 25, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Dat kan dan niet. Abraham, die denkt na over Sodom. Zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken? Terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn. Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardigen te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Maar de laatste vraag, de dringende en de sprangende vraag, of de springende vraag, de prangende vraag. Zou de rechter de ganse aarde geen recht doen? U laat toch niet zomaar de mensen omkomen? Als er nou 50 rechtvaardigen zijn, en de hele stad is onrechtvaardig, ik weet het wel, maar u laat toch niet zomaar die stad omkomen? Nou, het principe waar Abraham bang voor is, waar hij het over heeft, is nou, een principe dat we heel goed kennen natuurlijk. Hè, dat de goede onder de kwade moeten lijden. Dat komen we overal tegen. Hè. En de meester op school zegt het ook. Iedereen blijft maar in de klas zitten. En ik moet weten wie die streek heeft uitgehaald. Nou, dus moeten de goede onder de kwade lijden. Hè, zo gaat het. Of de regering kondigt een maatregel aan dat alle uitkeringen naar beneden gaan. Nou, dan moeten de goede onder de kwade lijden. Of wat van ook. Hè? Dat soort situaties. En we voelen wel aan, dat klopt niet helemaal. En Abraham denkt ook, Ja, maar als er nou 50 rechtvaardigen zijn, dan gaat u toch niet de hele stad vernietigen? Dus we denken wel van, we begrijpen Abraham, maar er zit nog een ander punt bij. Want Abraham heeft het over rechtvaardigen. En dan wordt het lastig natuurlijk, hè. Wij zouden zeggen van, ja, is er wel één rechtvaardige? Is er wel eigenlijk wel iemand die rechtvaardig is? We hebben net gezongen met Psalm 14. Er zijn geen rechtvaardigen. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En Paulus haalt dat aan in Romeinen 3. Heeft het er ook helemaal over. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, dan lees je in de Bijbel ook wel eens van, en we zingen het wel eens een keertje, Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. En dan denk ik, dan zou je kunnen denken, hoeveel mensen zingen dan mee, hè? Als er niemand rechtvaardig is. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Hoe zit het dan? Maar wel even iets onthouden. Rechtvaardigen in de Bijbel zijn geen zonderloze mensen, hè? Dat zijn mensen die met God leven. Dat zijn rechtvaardigen. En die uit de verzoening van Christus leven. Dat zijn rechtvaardigen. Die leven uit Gods verbond. En ja, soms, en zo denkt Abraham, denk ik. Misschien zijn er wel mensen die onbewust zo leven zoals God het vraagt. Er zullen er toch wel 50 zijn. Mensen die wel trouw zijn aan het goede, die heel goede mensen zijn. En we kennen ze ook om ons heen natuurlijk. Nogmaals, geen zonderloze mensen. En Abraham denkt misschien aan Lot. Maar ongetwijfeld ook aan anderen. En die doet een heel groot appel. Dit is toch geen recht, Heere God. U zult toch wel sparen. Nou, we leren van Abraham in ieder geval dat we kunnen bidden voor een ander. En dat we kunnen bidden voor andere mensen. En voor mensen waarvan je zegt van, nou, die kunnen er niks aan doen, om het zo te zeggen. Je kunt ervoor bidden. Ik moet zeggen, als je naar een klooster gaat, zijn er ook al heel wat monniken, en dat is altijd de gedachte van, waarom sluit je nou op in een klooster? Nou, juist om te bidden voor een ander. Maar dat zullen ze ongetwijfeld hier vandaan halen, uit de voorbeden voor Abraham, voor anderen. En laten we het niet nalaten om voor een ander te bidden. En God luistert. En God zegt, die hele plek, heel Sodom krijgt vergeving, als er 50 rechtvaardigen zijn. Abraham slaat een schrik om het hart. Als er nou eens 5 ontbreken. Ik heb niks te vertellen, dat weet hij. Maar toch. Als er nou eens 5 ontbreken. Ook dan niet, zegt de Heere God. En als er dan maar 40 zijn. En Heere God, luister alsjeblieft naar me. Ik ben maar een klein mens. Stof en as. Ik heb niks te vertellen. En word toch alsjeblieft niet boos. Als er maar 30 zijn. Als er nou maar 20 zijn. En dan die laatste, hè, 10. Word niet boos, alsjeblieft niet. Want Abraham gaat denken. En het wordt hem bang te moede. Ik zei net, we kennen ze wel, die mensen. Maar voor hoeveel mensen zou je nou echt je hand in het vuur steken voor het aangezicht van God? En zou je voor jezelf je hand in het vuur steken voor het aangezicht van God? Hoeveel blijven er over? Die echt trouw zijn aan God. Denkt Abraham nog aan Lot? Nou, we zullen zien de volgende keer hoe rechtvaardig Lot is. Hoeveel er echt overblijven. Maar Heere God, wie is er rechtvaardig? Uiteindelijk komt Abraham daar ook terecht. Maar dan is de Heere verdwenen. En Abraham gaat weg. God zal de stad niet sparen als er nog 10 rechtvaardigen zijn. Maar je ziet Abraham heen gaan en hij denkt van, hoe zal dat gaan? Zou Lot, zou zijn vrouw, zouden ze hun kinderen, kleinkinderen, zouden ze... Als je dat zo leest, dan is het eigenlijk een heel angstig aftellen, hè? 50. Oh, misschien ontbreken er 5. 40. 30. 20. 10. Het is eigenlijk een heel angstig aftellen. Maar we hebben het wel over God, hè? En dan blijft het niet bij die angst. Want dat is niet de verkondiging, dat het een angstig aftellen is. Ja, soms kijk je zo om je heen. Hoe gaat het in de wereld? Hoe gaat het in de kerk? Hoe gaat het in mijn eigen leven? Maar dat is niet het evangelie. Dat is gelukkig niet het evangelie. Hoe het in mijn hart gaat. Maar ik verkondig u een ander evangelie. Want ik lees iets anders. Ik lees iets anders in de Bijbel. Dat het niet bij aftellen blijft. Maar dat het optellen wordt en vermenigvuldigen wordt. Want ik lees iets in de Bijbel over Jezus Christus. Gods eigen Zoon. En uiteindelijk gaat het in dit gedeelte om dat heel bijzondere van God. Die ons een rechtvaardige schenkt. Om de hele wereld te redden. God kijkt niet naar iemand van ons. God zendt iemand naar deze wereld. Hij zendt zijn eigen Zoon. Hij zendt eigenlijk zichzelf naar deze wereld. Om een rechtvaardige te kunnen vinden. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Paulus zegt in Romeinen 3, ik zei het al, niemand is rechtvaardig. Die tekst uit Psalm 14. En niemand is in staat om de last van de zonde voor een ander te dragen. Laat staan ook voor zichzelf daarbij. Maar deze rechter doet op deze manier recht. Hij geeft zijn eigen Zoon. Als een zoenmiddel, een verzoenmiddel voor onze zonde. En daardoor laat hij leven. Daardoor laat hij leven. Daardoor kunnen wij bestaan. Alleen maar door het offer van die ene. Die ene rechtvaardige die nog van God komt ook. God kijkt niet naar een van ons en zegt van nou die vind ik aardig. Die vind ik goed. Hij kijkt zelfs niet naar Abraham. Hij zendt zijn eigen Zoon. En Christus, zo staat er zo heel bijzonder, hè, is er zijn tijd niet voor lieve en aardige mensen gestorven. Maar voor goddelozen. Mensen zoals wij. En dat wij leven hebben, een toekomst hebben, dus dankzij Christus. Is dat recht? Doet hij recht aan ons als hij ons leven laat? Je kunt zeggen van eigenlijk is dat helemaal geen recht. Hij doet zijn eigen recht aan ons. Hij bepaalt zelf hoe genadig hij is. Hij is de God die bij Abraham langskomt. Hij is de God voor wie niets te wonderlijk is. Hij is de God die mensen vrienden noemt. Hij is de God die recht doet aan mensen door zijn eigen Zoon te zenden. Hij is God. En dat blijft over. God is God. Hij alleen. En hij komt naar u, naar jou toe. Ontvang hem in geloof. Amen.
zullen samen de Heere God danken. Over zuster Hogeweg kan ik nog zeggen dat ze morgen weer naar huis mag. En we willen ook bidden voor onze zuster Wil Ouwehand, die ook in de komende week of morgen een knieoperatie moet ondergaan. We zullen ook voor haar bidden. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel. Als we zo'n gedeelte lezen uit het Oude Testament, dan overvalt ons dat u zo dichtbij mensen was. Zo dichtbij als uw zoon later ook zou zijn op aarde. Zo dichtbij met uw majesteit. Zo dichtbij met uw liefde. Zo dichtbij met verhoring, met dat we net met u kunnen spreken. We danken u dat u zo'n God bent en dat u dat niet alleen in het Nieuwe Testament dat laat zien, maar dat dat eigenlijk, dat u zo bent. Dat dat niet iets is wat een beetje bij u hoort, maar dat u zo bent. Dat u bij ons komt. En dat er voor u niets te wonderlijk is, dat we dat mogen weten. Dat u ons ook niks wilt onthouden en niks verborgen wil houden. En dat we zo onze wegen met u mogen gaan. En dat dat alles inderdaad voortkomt uit die ene rechtvaardige die u gezonden hebt. Heren, we begrijpen eigenlijk helemaal niets van u. Maar we aanvaarden uw woord. We aanvaarden uw genade. Aanvaarden Christus Jezus. We danken u voor hem. De enige echte zaligmaker en heiland. De enige echte goede herder. We danken u voor hem, die zelf de rechter is, maar die gekomen is als de redder, zoals we ook vanmiddag zullen horen. Die in onze plaats is gaan staan en de toorn van u heeft gedragen, tot het laatst. En nogmaals, Heere God, we begrijpen niets. We horen het evangelie en we willen ons daaraan overgeven. Helpt u ons als er altijd weerstanden nog zijn. Weerstanden die we misschien zelf niet eens zien bij onszelf. Wees u met uw Heilige Geest ons te sterk af. Maar leer ons buigen voor die machtige majesteit die zo dicht bij ons komt. We danken u, Heere, dat we kerk van u mogen zijn. En we weten weer waar het om gaat. Om hem, die ene rechtvaardige die u zond. Zegent u ons, Heere God, door hem en met hem en in hem. Geef dat ons leven ook zijn doel en zijn vervulling en zijn troost en nabijheid in u kan vinden. Zo willen we ook voor elkaar bidden. We willen bidden voor onze zuster Hogeweg gaan. En we bidden van u. Wees u met haar, ook als ze de bloemengroet van de gemeente krijgt. U weet van haar leven af. Van de vele tijden dat ze alleen thuis is. Wees u haar goede herder. En draagt u haar. Wees u ook met haar schoonzus, onze zuster Hogeweg Geerts, die nu nog in het ziekenhuis is. We danken u dat het alles sinds mee mag vallen. Maar wees u ook verder met haar en met haar man en met allen die bij hen horen. Aanvaardt u onze dank en hoort u onze gebeden. We willen ook van u vragen, wees u met onze zuster Verbeek, die weer thuis is uit het ziekenhuis. Ook verder moet herstellen en nog wat andere behandelingen krijgt. Denkt u aan haar. Geeft u haar levensmoed en levenskracht. Geeft u haar dat vertrouwen dat voor u niks onmogelijk is. Dat u zo dicht bij haar bent. We willen ook van u vragen, wees u met onze zuster Wil Ouwehand als ze morgen ook geopereerd zal worden. Wees u met haar, gaat u met haar mee en geeft dat alles goed mag gaan. Zegent u haar ook in de komende week. Denkt u aan ons allen, zoals we hier gekomen zijn. U weet van ons af. En voor u is niets onmogelijk. We danken u voor uw woord. En we hebben in Christus uw laatste woord gehoord. Het woord, het is volbracht. We danken u voor hem. Amen. U mag uw gave geven voor het werk van de diaconie. En ons slotlied is Psalm 72, een lied over de grote koning.
En ik moet u zeggen, ik moet dan altijd denken bij het zingen van dat lied. Ik zal het er even bij pakken. Mijn eerste gemeente was een man die graag naar Indonesië ging. En hij zegt, dit lied wil ik dan, zingen we daar ook altijd. Hij zegt, dat zing ik ook samen met moslims daar. Dat was altijd heel bijzonder. In de kerk en met mensen om hem heen bloeien zijn naam in alle streken. Het gaat over Christus, onze Heer. Nou laat zijn naam ook inderdaad bloeien. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
nog.
Ik zie het meisje.